Goedemorgen allemaal. Het is goed om weer op deze eerste dag van de week samen te zijn rondom het woord van de Heere. En dat woord samen te mogen openen. Ja, gelukkig is dat woord niet aan een geluidsinstallatie gebonden. Want ik denk dat het misschien wel wereldwijd, in ieder geval in het verleden, meer zonder geluidsinstallatie verkondigd is als met een geluidsinstallatie. En dat heeft geweldige dingen tot stand gebracht. Want dat woord is krachtig en levend en inderdaad scherp als een tweesnijdend zwaard, zegt de apostel in Hebreeën. We hebben vanmorgen al over Israël gehoord, althans heel even is daarnaar verwezen. En ik wil het vanmorgen over Israël gaan hebben, naar aanleiding van Jeremia 23 als uitgangspunt. Jeremia 23, wij zijn aan tafel. En als we de dag beginnen, mijn vrouw en ik, op dit moment in het boek Jeremia aan het lezen. Ik hoop dat u aan tafel ook nog de Bijbel leest. Want soms dan merk ik wel eens van, hey, ja, we hebben het zo druk, gauw eten. En dan komt dat Bijbellezen er niet van. Hè? We nemen wel stoffelijk voedsel, maar geestelijk voedsel laten we eigenlijk een beetje liggen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om altijd maar weer opnieuw dat woord te lezen. En daar wil ik u toe aanmoedigen. Want ja, hoe meer je leest, hoe beter je de Heer gaat leren kennen. En hoe meer Hij ook aan je kwijt kan. We gaan Jeremia 23 lezen vanaf vers 1 tot en met vers 8. Ik lees uit de Statenvertaling. Wee de herders die de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien, spreekt de Heere. Daarom zegt de Heere, de God Israëls, alzo van de herders die mijn volk weiden. Gij hebt mijn schapen verstrooid en hebt ze verdreven en hebt ze niet bezocht. Ziet, ik zal over u bezoeken de boosheid van uw handelingen, spreekt de Heere. En ik zal het overblijfsel van mijn schapen zelf vergaderen uit al de landen waarin ik ze gedreven heb. En ik zal ze terugbrengen tot hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. En ik zal herders over hen verwekken die ze weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen, nog verschrikt worden, nog gemist worden, spreekt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Die zal koning zijn, de regeren en voorspoedig zijn. En recht en gerechtigheid doen op de aarde. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat zij niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die het zaad van het huis Israëls heeft opgevoerd, en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden, en uit al de landen waarin ik ze verdreven had. Want zij zullen wonen in hun land. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. En dat de Heer het zal zegenen aan ons hart. Broeders en zusters, vrienden, jongelui. Als je de profeet Jeremia leest, dan is dat een heel bijzonder profetisch boek. Jeremia, die wel de wenende profeet wordt genoemd. Een man met een geweldige bewogenheid. Die op jonge leeftijd door de Heere tot profeet wordt geroepen. Zichzelf gewoon te jong vindt. Maar de Heere zegt, nee, ondanks dat misschien die menselijke tekortkomingen er zijn. Ik heb u gesteld tot een profeet. En niet alleen een profeet voor Israël, maar een profeet ook voor de volken. En voor mezelf vind ik eigenlijk Jeremia altijd de oud-testamentische Paulus. Je vindt heel veel overeenkomsten tussen Jeremia en Paulus. Die geweldige bewogenheid die hen beide kenmerkte als het gaat over hun eigen volk waartoe ze behoorden. En de geweldige gedrevenheid om ondanks alle weerstand door te gaan in de verkondiging van het woord. Beide hebben ze gevangenschap, bedreigingen met de dood, mishandelingen ondervonden. En toch gingen ze door. In de kracht van hun God. In de kracht van de Here. Jeremia, die als laatste profeet net voor de ballingschap heeft gepredikt. Ja, er was nog een andere profeet die ook de waarheid van het woord bracht. Maar daarnaast waren er een heleboel profeten die een andere boodschap brachten. Een boodschap van het komt allemaal goed. Het komt allemaal in orde. Terwijl Jeremia en die andere profeet, die heel even wordt genoemd en uiteindelijk zijn bediening met de dood moet bekopen. Terwijl zij een boodschap brachten van oordeel. Op korte termijn brachten ze een boodschap die negatief was. Een boodschap van het oordeel van God, de toorn van God die over Jeruzalem en over het volk Israël dat nog in het land was, zou komen. En die boodschap was niet populair. En dat heeft Jeremia en die andere profeet aan de lijve ondervonden. Die boodschap, die wilde men eigenlijk niet horen. En ik denk dat we vandaag eigenlijk een soort herhaling zien als het gaat over het volk Israël. Er zijn heel veel mensen, heel veel profeten tussen aanhalingstekens, die vandaag een positieve boodschap hebben als het gaat over Israël. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal in orde. En natuurlijk, het komt goed. En het komt in orde. Dat is bij Jeremia ook zo. Alleen op de langere termijn komt het in orde. Maar op de korte termijn is er oordeel. Is er ellende. Is er vervolging. En die boodschap is ook vandaag niet populair. De Bijbel is wat dat betreft een heel duidelijk boek. De Heere spreekt door Jeremia heel veel over het oordeel dat komt. Met de bedoeling om het volk te waarschuwen en uiteindelijk het volk te brengen tot bekering. Maar het is de trieste constatering van de Heere door de mond van Jeremia dat het volk niet luistert en het volk eigenlijk nog nooit als volk geluisterd heeft. Door al die honderden jaren heen waar al die profeten hebben gepredikt, is het volk eigenlijk zijn eigen weg gegaan. Was men heel druk bezig met het uiterlijk, maar het hart was verre van de Heere. En dat is natuurlijk dan het geweldige wonder van de genade van God, dat hij, ondanks al dat oordeel dat Jeremia moet uitspreken, dan toch iedere keer weer hoop geeft. Hoop geeft naar de toekomst toe. Dat uiteindelijk God zijn doel zal bereiken met zijn volk. De leiders van het volk hebben heel veel keren uiteindelijk hun positie misbruikt. En als gevolg daarvan is het volk in de narigheid gekomen. Zelfs uiteindelijk in de verstrooiing. Maar de Heere zegt, ik ga zelf een koning verwekken die recht en gerechtigheid zal doen op de aarde. We hebben het stukje gelezen waar de Heere begint door Jeremia's mond heen om te spreken tegen de herders. De leiders van het volk in die dagen van Jeremia. De koning, de vorsten, de priesters, de profeten, die uiteindelijk de schapen mijner weide ombrengen en verstrooien. En de Heer recht dat ze uiteindelijk daar de rekening voor gepresenteerd zullen krijgen. Maar dat de Heer uiteindelijk toch zelf dat verstrooide volk terug zal brengen. Hoewel op dat moment, als Jeremia deze woorden spreekt, nog niet heel het volk verstrooid, want er woont nog een deel in het land, het tienstammenrijk, is al weggevoerd. Een deel van Juda is ook weggevoerd, maar er woont nog een overblijfsel in Jeruzalem en omstreken. Maar de Heere die zegt al, nadat hij dus de rekening aan de leiders presenteert, dat de boosheid van hun handelingen uiteindelijk door de Heere bezocht zal worden. Hij zal er oordeel over ze brengen. Dat hij zelf zijn schapen zal vergaderen uit al de landen waarheen ik ze verdreven heb. Want dat is wel door de zonden van het volk, in het bijzonder de leiders, maar eigenlijk natuurlijk van het volk, dat ze in die verstrooiing zijn gekomen, tot op de dag van vandaag. Maar de Heere is het uiteindelijk die ze daar gebracht heeft. Hij heeft ze gebracht onder de volken tot op de dag van vandaag. Maar hij zegt zelf dat hij ze ook zelf zal terugbrengen naar hun kooien. En ze zullen vruchtbaar zijn en ze zullen zich vermenigvuldigen. En hij zal herders geven die ze weiden zullen. En ze zullen niet meer vrezen of verschrikt worden, nog gemist worden. Tot op de dag van vandaag is deze profetie nog niet in vervulling gegaan. Maar de Heere gaat die profetie in vervulling brengen. En dat heeft te maken met wat er dan in vers 5 staat. Zie de dagen komen. Als je, dat viel me nou eigenlijk op. Waarom, ook de reden waarom ik vanmorgen met u over deze tekst en over een paar andere gedeelten wil nadenken. Zie de dagen komen of er komen dagen. Dat is een uitdrukking die in Jeremia best wel veel tegenkomt. Dat is een beetje een kenmerkende tekst voor Jeremia. Je vindt hem ook nog wel een paar keer ervoor en in Amos vind je hem nog twee keer. Maar het is heel bijzonder dat je in Jeremia wel zo'n 14, 15 keer die uitdrukking tegenkomt. Zie de dagen komen. En dan wordt er soms gesproken over het oordeel dat komt. Jeremia 7, Jeremia 9. Jeremia spreekt over het oordeel. Zie de dagen komen dat uiteindelijk het oordeel over Jeruzalem komt, de inwoners van Jeruzalem. En in Jeremia 9, het oordeel over Juda en de volken eromheen. Aan het eind van het boek vinden we nog een paar keer het oordeel uiteindelijk over Babel. Maar daartussenin lees je dan iedere keer de geweldige toekomstperspectief. Zie de dagen komen dat God met zijn volk tot zijn doel komt. De Joden die met zoveel verdrukking en ellende te maken hebben gehad en dat in de toekomst alleen nog maar meer zullen ervaren zoals de schrift ons leert. Die ook vandaag vervolgd worden, gediscrimineerd worden. Afgelopen week is er een onderzoek gepubliceerd dat het met die discriminatie, dat antisemitisme nogal erg mee schijnt te vallen hier in Nederland. Nou, ik vraag me af of dat wel betrouwbaar is. Ik heb daar mijn grote twijfels over. Omdat de informatie die wij hebben vanuit Israël en de Bijbel, zien we dat dat alleen maar toeneemt. En misschien dat het in Nederland zich op een wat andere manier manifesteert als in andere landen. Maar in Frankrijk is het wat verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ook gewelddadige dingen die er aan Joodse mensen worden gedaan. Het opmerkelijke vond ik trouwens in die publicatie van dat onderzoeksbureau. Dat met de Joden valt het wel mee, maar met de moslims, die worden nou eigenlijk vervolgd. Die worden gediscrimineerd. Dat vind ik een hele verdachte omslag, moet ik zeggen. Maar het is zo dat de Heere uiteindelijk zijn volk in bescherming gaat nemen. Dat doet hij natuurlijk nu al. Tot op zekere hoogte met diegenen die de Messias leren kennen. Maar aan de andere kant gaat de Heere met zijn volk tot zijn doel komen. En dat is in de dagen van die koning die komt. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken. Een rechtvaardige spruit. De klacht van de profeten, en ook trouwens van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, is dat vooral de leiders van het volk zo vaak onrechtvaardig bezig zijn. De zwakken in de samenleving worden uitgebuit, worden verdrukt, het recht wordt gebogen. De rechtspraak vindt niet op de juiste manier plaats. Onrecht, onrechtvaardig handelen. Ja, dat komt natuurlijk omdat de mens niet rechtvaardig is. De mens is een zondaar. En kan dus in principe ook niet rechtvaardig handelen. Rechtvaardig volgens Gods normen. is in de hele Bijbel, in het Oude Testament in het bijzonder, dat de rechters die aangesteld worden, die spreken recht namens God. Ze zijn als het ware een soort verlengstuk van God. Ze worden daarom dus ook de goden genoemd. Degene die namens God recht spreken. Maar we zien heel vaak dat dat verkeerd gaat. En nu zegt de Heer dat er een rechtvaardige spruit verwekt zal worden. Of andere vertaling zegt, ik zal een rechtvaardige spruit doen opstaan. En dat verwekken, daarvan geloof ik dat dat niet te maken heeft met de Heer Jezus die geboren is uit de maagd Maria. Dat het daar, natuurlijk is dat gebeurd, maar hou me te goede, maar dat dat niet daarop slaat, maar op het feit uit zijn opstanding uit de doden. Zoals Paulus ook daarover spreekt. Hè? Mijn zoon, ik heb u verwekt. En dan zegt hij, dat heeft te maken met de opstanding uit de doden. Want hier zie je heel nadrukkelijk dat meteen in één adem wordt genoemd, die zal koning zijn te regeren. En we weten natuurlijk dat vanuit de Bijbel duidelijk wordt dat zijn opstanding uit de doden en het regeren als koning, daar zit de tijd waarin wij leven tussenin. Dat geloof ik. Misschien ziet u dat anders. Maar de Heer Jezus die regeert nu niet als koning. Ik geloof dat de Heer Jezus regeert als koning op de troon van David. Niet in de hemel. David heeft nooit in de hemel geregeerd, maar heeft geregeerd op de troon in Jeruzalem. En de Heer Jezus, hij zal komen, hij de opgestane heiland, de rechtvaardige spruit, dus dat wil zeggen de nakomeling van David. Hij is uit David voortgesproten. En die zal koning zijn, regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Er komt een moment, en wat zie ik daarnaar uit? Dat er recht en gerechtigheid gedaan zal worden op deze aarde. En dat kan nooit eerder gebeuren als dat de rechtvaardige koning er is. De Messias, de Heer Jezus Christus. Hij zal niet alleen recht en gerechtigheid doen in het land, maar op de aarde. De hele aarde zal onder zijn heerschappij zijn. De grote Salomo, zou je kunnen zeggen. De vredevorst, waar we met elkaar ook van gezongen hebben. En in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. In zijn dagen. Wanneer? Als die koning zal zijn. Als die terugkomt als koning op de Olijfberg. Matthäus 24, dan zal hij zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen van alle windstreken van de aarde. En dan zullen ze uiteindelijk dus in het land komen. Het land dat aan hun vaderen beloofd is. En dan zal Juda zal verlost worden van al die vijanden en al die vijandelijke bejegeningen en aanvallen. De grote vijand die er dan zal zijn, de wereldleider, die het volk op een afschuwelijke wijze zal vervolgen, is Juda zal verlost worden en Israël zal zeker wonen. Zeker wonen. Dat is vandaag niet zo. Israël woont niet zeker, ze zijn zo onzeker als het maar kan. Ja, ze zijn wel zeker van hun eigen kracht op zekere hoogte, maar daar wordt ook aan getwijfeld. Dat Israëlische leger heeft natuurlijk een paar gigantische klappen in Libanon en Gaza meegemaakt, dat heel veel zelfvertrouwen heeft weggenomen. Veel getraumatiseerde soldaten. En wat geweldig dat we vanuit Israël de Bijbel dan ook onder hen CD-ROMs mogen verspreiden. Die heel gretig worden aangenomen, waardoor zij inderdaad het woord van God kunnen lezen. Dat er een gigantische openheid is onder de Joodse soldaten, Israëlische soldaten, om het woord van God aan te nemen. Maar er komt een tijd dat ze zeker zullen wonen, veilig zullen zijn. En dit zal zijn naam zijn waarmee men hem zal noemen. De Heere, onze gerechtigheid. Yahweh Tzidkenu. De Heere, onze gerechtigheid. Die spruit van David, die nakomeling van David, is de Heere met een hoofdletters, is de Ik Ben. Wat is dat geweldig, zeg. De Heere onze gerechtigheid. Niet een gerechtigheid die je zelf hebt, maar een gerechtigheid die er is vanwege de Heere. De Heere is onze gerechtigheid. Israël heeft onder de wet altijd geprobeerd een eigen gerechtigheid op te richten, zegt Paulus. Ze hebben een gigantische ijver voor God, zegt hij, en zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten. Terwijl ze de gerechtigheid die er is door Christus, de Messias, verwerpen. Maar er komt een moment dat het overblijfsel van Israël, de Messias, de Heere, zal belijden als Yahweh Tsidkanu, de Heere, onze gerechtigheid. En in de toepassing geldt dat voor ons natuurlijk ook. Wij hebben een gerechtigheid ook niet van onszelf. Maar Christus is voor ons geworden gerechtigheid van God. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem of door hem. Alle twee. Maar voor Israël gaat dat ook gebeuren in de toekomst. Daarom zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ze niet meer zullen zeggen, zo waarachtig als de Heere leeft die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft die het zaad van Israël heeft opgevoerd en die het aangebracht heeft uit het land van het noorden en uit al de landen waarin ik ze verdreven had, want zij zullen wonen in hun land. Weer, zie de dagen komen. En die dagen zijn er vandaag niet, maar die komen nog steeds. Als de Messias komt, want in zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zal zeker wonen. En dan zal men niet meer terugwijzen naar Egypte. Dat is heel opmerkelijk als je in het Oude Testament leest. Ik hoop dat u dat ook veel doet. Dan zie je dat er heel veel teruggegrepen wordt naar de uittocht uit Egypte. Waarin God zijn geweldige macht heeft geopenbaard aan in feite al de volken. Want de volken, oh, die weten nog drommels goed. Tientallen jaren daarna wat er toen gebeurd is. Maar die uittocht uit de volken zal veel groter zijn. Wat was het kenmerk van de uittocht uit Egypte? Ze gingen allemaal op één en dezelfde dag uit Egypte. Het hele volk, daar bleef er geen één achter. En daarom is de terugkeer die wij tot hiertoe zien, nou ja, zeg maar sinds de dertiger jaren, en natuurlijk na de oprichting van de staat Israël, niet de vervulling van de profetieën. Niet in die zin. Want er komen er een paar hier en een paar daar, daar blijven er weet ik hoeveel achter. De Heer komt in de toekomst een terugverzameling, waar ik al even naartoe wees, Matthäus 24. Dat alle Joden terugverzameld zullen worden. En dat zal gebeuren op één dag. In ieder geval misschien of dat nou niet echt binnen 24 uur is, maar wel in een hele, hele korte tijd. En dan zullen ze teruggebracht worden en wonen in hun land. De Heere zal voor David een rechtvaardige spruit doen opstaan. In Jesaja 11, vers 1, daar wordt ook van diezelfde wonderbare Messias gesproken. Jesaja 11, vers 1. Daar wordt hier iets anders aangeduid. Jesaja 11, vers 1. Wordt anders gezegd, maar het komt wel op hetzelfde neer. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Ik geloof dat die afgehouwen tronk, dat wijst op het koningschap. Wat in feite, ja, na Zedekia is dat tot stilstand gekomen. Er is sinds Zedekia geen zelfstandige koning op de troon van David meer geweest. De afgehouwen tronk van Isaïe. Maar er zal een reisje uit voortkomen. In principe is dat natuurlijk begonnen bij de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd Maria, die van het huis van David was. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Die geweldige vrucht is natuurlijk door zijn lijden en sterven in eerste instantie tot stand gekomen, maar wijst natuurlijk ook weer naar de toekomst. Ook dus hier weer een nakomeling van David. Een reisje uit de afgehouwen tronk en een scheut uit zijn wortels. Maar als je dan in vers 10 kijkt van Jesaja 11, dan staat er: want het zal geschieden te dien dagen dat de heiden naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Daar staat de wortel van Isaï. Diezelfde persoon, de Messias, de Heer Jezus, die komt voort uit de wortels van Isaï, maar hij is ook de wortel van Isaï. Met andere woorden, hij is een nakomeling van Isaï, een nakomeling van David, maar hij is ook de schepper van David, de schepper van Isaï. Hij is degene met wie het allemaal begonnen is, de Heer Jezus, de schepper van alle dingen. God, de wortel van Isaï, en mens, degene die uit zijn wortels is voortgekomen. Zoals de Heere dan zegt in Openbaring 5 vers 5, dat van hem wordt het gezegd door de ouderling, de wortel van David, de leeuw van Juda. En in dat Jesaja 11 wil ik nog eventjes op iets wijzen. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. En die zal staan tot de banier der volken. En de heidenen zullen naar hem vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen dat de Heer ten andere male zijn hand zal aanleggen om weer te verwerpen het overblijfsel, verwerven het overblijfsel van zijn volk. Het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinjar en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen, en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden van het aardrijk. Ten andere male, of ten tweede male. En dat is de tweede keer na de uittocht uit Egypte. De eerste keer was de uittocht uit Egypte. Het hele volk ging uit Egypte. En zo zal er in de toekomst weer een tweede uittocht zijn, die nog veel groter zal zijn, uit alle volken der aarde. Wat geweldig dat de Heere dat gaat doen. Dat dan een geweldig toekomstperspectief is. Niet in de zin dat we nou met onze armen over elkaar gaan zitten en zeggen, nou oké, de Heere gaat het wel doen. Ja, de Heere gaat het doen. Maar voor ons ligt daar een geweldige taak. Om te bidden voor het Joodse volk. Te bidden voor het Joodse volk in de geweldige moeilijke tijd waarin ze nu zitten. Waarin steeds meer de hele wereld zich tegen hen keert. Maar ook om te bidden dat Joodse mensen de Messias zullen mogen leren kennen. Als hun redder en verlosser. De Heere die gaat uiteindelijk een geweldig werk doen. En ik wil in Jeremia 33 nog lezen, want daar kom je de Heere onze gerechtigheid nog een keer tegen. Jeremia 33. We hebben met elkaar gelezen dat men zal hem noemen de Heere onze gerechtigheid, namelijk die koning, de Heer Jezus, de Messias. En nu staat er in Jeremia 33, vers 14 tot 16... Ook hier gaat het weer over de terugkeer. Het is heel wonderlijk, hè? Als je Jeremia leest, dan zegt hij heel veel keren, ja, jullie gaan in ballingschap. Jullie zullen verstrooid worden. Maar hij spreekt ook diverse keren over die terugkeer. Die wonderlijke God die hoop geeft. Een uitzicht geeft. En dan staat er in vers 14 van Jeremia 33, zie de dagen komen, spreekt de Heer dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Is dat niet geweldig? De Heer gaat het goede woord verwekken. Het goede woord komt in actie. Dat wordt vervuld. God heeft heel veel goede woorden over Israël gesproken. God heeft ook heel veel kwade woorden over Israël gesproken. Wat het oordeel betreft. Maar Gods beloften blijven staan. En God gaat die beloften vervullen. En dat gebeurt in de toekomst. Zie de dagen komen dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. Dus met andere woorden, over het hele volk. In die dagen en te die tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En dan zegt de Statenvertaling, en deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Andere vertalingen zeggen dat uiteindelijk Jeruzalem genoemd zal worden, de Heere onze gerechtigheid. Dus verschil van vertaling. Maar ik hou even die andere vertalingen aan, hoewel ik een fan ben van de Statenvertaling, hou ik even de andere vertalingen aan. Namelijk dat men Jeruzalem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Men zal de Messias noemen, de Heere onze gerechtigheid, maar Jeruzalem zal, als het tot geloof gekomen is in die Messias, zo nauw verbonden zijn met hem, dat men haar zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. De Heere zal in Jeruzalem zijn, te midden van zijn volk. En voor ons, ja, ik heb dat al eventjes aangehaald, geldt dat in de toepassing precies hetzelfde. De Heere is in die zin ook onze gerechtigheid, de Heer Jezus. Maar wij zijn ook rechtvaardigheid Gods in hem. Die gerechtigheid van hem is aan ons toegerekend. Wij zijn rechtvaardig geworden door zijn werk. En ik hoop dat een ieder die hier is, dat ook als zodanig zal belijden. Zal mogen weten, dit is de Heer Jezus die mijn zonde gedragen heeft. Die mijn schuld op zich nam. Die mijn gerechtigheid uiteindelijk tot stand bracht. En als je in hem gelooft, dan word je rechtvaardig gerekend, zoals Paulus dat in de Romeinenbrief zegt. Maar als je dan rechtvaardig bent in hem, ja, dan is dat ook natuurlijk meteen een uitgangspunt om als zodanig te leven. Het is niet alleen fijn om het te weten, maar om er ook uit te leven. Efeze 4, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Ik lees even uit de Statenvertaling, want dat is de herziene Statenvertaling. Efeze 4, vers 20 tot 24. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. De nieuwe mens aandoen in de praktijk van je leven. Leven vanuit de nieuwe mens, vanuit het nieuwe leven. Een leven wat zich kenmerkt, omdat het van God is, in ware, echte rechtvaardigheid en heiligheid. Dat wil God van ons. Dat wij een rechtvaardig leven en een heilig leven leiden. Tot zijn eer, tot zijn glorie, tot zegen voor mensen om ons heen, tot zegen ook voor elkaar als broeders en zusters, opdat, ja, zijn naam zal worden verheerlijkt in ons leven. Amen. We gaan nog danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle God en trouwe Vader, dat we deze morgen uw woord mochten openen en vanuit dat woord mochten zien uw geweldige plan met uw volk Israël. We danken u, Heere, dat het uw volk is. Dat het dat al is. Sinds dat u ze in aanzijn en aanzien hebt gebracht. Maar dat het uw volk zal blijven tot in alle eeuwigheid. Ook al is het op dit moment Lo-Ami, ze leven niet als uw volk. Maar we danken u, Heere, dat u daar een verandering in gaat aanbrengen. Dat het uw werk is, Heere, niet mensenwerk. Maar het is uw werk. Op uw tijd, U maakt dat duidelijk vanuit uw woord. En daarvoor willen we u alle eer en glorie en aanbidding brengen. We willen u danken dat u niet alleen in de toekomst met uw volk tot uw doel komt, met dat overblijfsel. Maar we danken u dat u ook vandaag Joodse mensen nog wilt trekken, met koorden van uw liefde en genade. Dat u de verkondiging en de verspreiding van uw woord onder hen wilt zegenen. En we danken u voor degenen die u hebben leren kennen, de Messias belijdende Joden. Dat u ze tot een zegen wilt stellen voor hun omgeving, voor hun volk. Voor de plaats waar ze zich bevinden, in het land of in de verstrooiing. We danken u dat u wonderbaar bent. En dat u iedere Joodse broeder en zuster wilt gebruiken tot eer van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Leer ons om trouw te zijn in de gebeden voor hen. Voor onze broeders en zusters onder hen, maar ook voor het hele volk. We bidden u voor hen die te maken hebben met gewelddadig antisemitisme. Maar ook degenen die met antisemitisme te maken hebben wat heel sluipend plaatsvindt. Misschien ongezien, ongemerkt. We bidden dat al deze dingen mogen meewerken ten goede, Heere, dat men u zal gaan zoeken. En als broeders en zusters ermee te maken hebben, dan bidden we dat u zoveel genade geeft om er ook op de juiste manier op te reageren. We willen u danken, Heere, dat we zo het alles bij u neer mogen leggen. Dank u voor die belofte dat de koning van Israël komt. En dat wij als gemeente mogen uitzien naar het hoofd die komt. En we danken u, Heere, dat u gezegd hebt dat u komt en dat u spoedig komt. Daarvoor willen we u alle eer brengen en bidden, Heere, kom spoedig alstublieft. Maranatha. Halleluja. Amen. Ik wil nog eindigen met een lied wat in de Messiaanse gemeente gezongen wordt. En dat is Adonai Kavod. Dat is Heere der Heerlijkheid, Koning der Koningen. U bent de zon der gerechtigheid met genezing onder uw vleugelen. Uit Malachi is die tekst. Adonai Kavod, Melech Hamlakim, Shemesh Tzedaka Umarpei, Biknafeicha, Shemesh Tzedaka Umarpei, Biknafeicha. Adonai Kavod, Melech Hamlakim, Shemesh Tzedaka Umarpei, Biknafeicha. Shemesh Tzedaka Umarpei.